Waar ik vanmorgen met jullie naar wil kijken, is mogelijke belemmeringen in ons gebedsleven. En dat heeft te maken met een houding, met zaken in ons leven die tussen jou en God in kunnen staan. Misschien ben je ervan bewust, of misschien ben je er helemaal niet van bewust. En daarna willen we ook nog een momentje kijken van, want we willen niet alleen blijven hangen in de belemmeringen. Maar dat we ook gaan kijken van welk hart zoekt God nou en hoe wil God nou dat wij hem zoeken. Ook met elkaar. De eerste staat in Deuteronomium 1 vers 45 en ik noem gewoon een aantal punten. Ik ben vast niet volledig, er zijn vast nog meer belemmeringen te noemen en er zijn vast meer bijbelteksten te noemen. Maar ik wil gewoon een aantal met u noemen. En in Deuteronomium 1 vers 45, daar vertelt Mozes opnieuw een beetje het verhaal van hoe de uittocht uit de woestijn is gegaan. En dat ze op een gegeven moment de 12 verspieders hadden uitgezonden. En dat twee ervan terugkwamen die zeiden van ja, we gaan het land wel innemen. En 10 die zeiden van nee, we zien het niet zitten. We durven het niet en we gaan niet doen wat God gesproken heeft. En dan in één keer komen ze erachter dat ze er behoorlijk ver naast zitten. En God begint te spreken en ze voelen zich schuldig. En dan zeggen ze, laten we lezen in 1 vers 45... Na terugkomst klaagde u uw nood bij de Heer, maar hij wilde niet naar u luisteren en hij hield zich doof. En even terug naar vers 41, toen hebt u mij geantwoord, wij hebben gezondigd tegen de Heer. Maar nu zullen we te strijde trekken, zoals de Heer onze God ons heeft opgedragen. En nadat aan ieder van u zijn wapens had aangegord, wilde u in overmoed naar de bergen trekken. Maar de Heer droeg mij op u te waarschuwen, trek niet te strijden, anders zullen jullie door je vijanden verslagen worden. Want ik ben niet in uw midden. Ik heb dat gezegd, maar u wilde niet luisteren en u verzette u tegen het bevel van de Heer. U had euvele moed om toch naar de bergen op te trekken. En de Amorieten die daar woonden kwamen op u af en achtervolgden u als een zwerm bijen. En ze brachten u in het Seirgebergte en een verpletterende nederlaag toe en joegen u na tot aan Gorma. En dan na terugkomst klaagde u uw nood bij de Heer, maar hij wilde niet naar u luisteren en hield zich doof. Een van de belemmeringen in je gebedsleven kan gewoon puur ongehoorzaam zijn. Ongehoorzaamheid zijn. God spreekt op een duidelijke manier. Misschien gewoon simpelweg via zijn woord. Of misschien tot een directe openbaring aan jou. Maar omdat je toch eigenlijk je eigen hoofd wil volgen, kan het zo zijn. En bij al deze dingen zeg ik niet dat het zo is, maar zeg ik dat het zo zou kunnen zijn. En mijn doel achter dit lijstje is gewoon om je te helpen om je eigen hart te onderzoeken. Niet vanuit veroordeling, maar gewoon van, hey, zijn er zaken in mijn leven waarin u misschien tot mij gesproken heeft, wat u wilde dat ik deed. Maar ik ben er gewoon voor weggelopen. Ik ben gewoon ongehoorzaam geweest. En het eerste wat ik hier dus lees is dat ongehoorzaamheid kan echt een hele reële blokkade in jouw gebedsleven zijn. Een andere is 1 Samuel 14, vers 37. Saul die is heel veel bezig met eigenlijk God te dwingen om te doen wat hij zelf wil. En hij is daarin heel vaak aan God ongehoorzaam. Hij loopt achter God aan. Of nee, God moet achter hem aanlopen. Ik heb laatst ook gesproken over het verschil tussen Saul en David. Als je goed kijkt naar David, die was een man naar Gods hart. Die had slechte dingen gedaan, slechtere dingen dan Saul. Maar toch was er iets in David wat ervoor zorgde dat uiteindelijk uit David koning Jezus is voortgekomen. En wat was nou dat verschil? Nou, David die zocht altijd Gods eer. En Saul die wilde heel vaak God gebruiken voor zijn eigen eer. En op een gegeven moment is het dus zo dat Saul ook hier niet gehoorzaam is aan wat God gesproken heeft. Hij probeert zijn eigen ding te doen. En daarin, in zo'n staat van ongehoorzaamheid, in het willen regeren over zijn omstandigheden en niet volledige overgave aan God, zegt, staat hier in vers 37, Saul raadpleegde God en vroeg, zal ik de Filistijnen achteraan gaan? Zult u ze aan Israël uitleveren? En het lijkt heel veel op 1 Samuel 17, waar we het laatst over hebben gehad, dat David dat deed. Dus op zich is het goed dat hij op zijn knieën gaat en naar God vraagt. En toch, om de een of andere reden, geeft God geen antwoord. En dan zegt Saul, laat alle aanvoerders aantreden en laten we uitzoeken wat voor zonde vandaag is begaan. En dan komt uiteindelijk naar voren, Jonathan, Saul die had zijn eigen hoofd gevolgd. Die had gezegd van je mag niet eten en je mag niet geen honing eten en je moet daarvan uit gaan strijden. En Jonathan had dat niet gedaan, had toch de overwinning behaald. En dan zie je verderop dat Saul op een gegeven moment zegt van nou Jonathan, jij bent de schuldige, wil die zijn eigen zoon doden. Maar de medemensen eromheen die pleiten voor Jonathan. En uiteindelijk mag Jonathan leven. Maar een blokkade in jouw gebedsleven kan dus zijn dat je je eigen, dat je God onder controle wil hebben, dat je niet werkelijk naar hem luistert, maar dat jij wil bepalen hoe alles moet en daarin moet God maar zijn weg vinden. En God doet daar gewoon absoluut niet aan mee. God die trok zich in zekere zin terug bij Saul en zegt van joh, als je mij wil controleren, als jij alles wil bepalen, dan trek ik me terug, doe jij je eigen ding maar. Dus de eerste was ongehoorzaamheid en de tweede is het proberen controleren van God. Het proberen God voor jouw karretje te spannen, ook onder andere door gebed. Jesaja 59 vers 2. Laten we beginnen bij vers 1. De arm van de Heer is niet te kort om te redden. Zijn gehoor niet te zwak om te luisteren. Jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven. Door jullie zonden houdt hij zich verborgen. En wil hij je niet meer horen? Heel simpel. Een van de grootste blokkades, ook juist in je relatie met God, kan gewoon echt zonde zijn. Onbeleden zonde. Zonde die je probeert weg te praten. En in de laatste tijd hoor je veel, ook, ik zeg het wel eens vaker ook over, we moeten genade niet goedkoop maken. En soms gebruiken we de genade die Jezus ons heeft gegeven in het Nieuwe Testament als een excuus om niet met zonde af te hoeven rekenen. Want God heeft tenminste toch alles aan het kruis genageld en het is allemaal goed enzovoort. Maar één ding weet ik zeker, van als wij in onze relatie met God ook juist ons veilig genoeg voelen om te zeggen van Heer, ik heb u fout gehandeld, vergeef mij. Dan geloof ik dat daarvan uit er een toename zal zijn van Gods aanwezigheid in ons leven. Als je dan opnieuw kijkt naar het hart van David, laten we die eens opstaan, is Psalm 19. Ik vind het een prachtig gebed. Ik heb er ooit eens een keer een liedje over geschreven, gewoon voor mij persoonlijk. Vers 14, daar staat, bescherm mij uw dienaar en laat hoogmoed niet over mij heersen. En dan zegt hij, dan zal ik volmaakt zijn en bevrijd van grote zonde. Laat de woorden van mijn mond u behagen en de overpeinzingen van mijn hart u bekoren. Heer, mijn rots, mijn verlosser. Hij bidt en hij vraagt, Heer, laat hoogmoed alsjeblieft niet regeren. Spreek mij vrij. Een andere tekst op waar David spreekt over, spreek mij vrij van ook de verborgen zonde. Doorgrond mij en kent mij, Psalm 139. En kijk of er in mij nog een heilloze weg is. Ik geloof dat het heel belangrijk is in ons gebedsleven, als wij ook willen investeren en dat ons gebedsleven weer sterker wordt, dat we ook God gaan zoeken van, Heer, zijn er nog zonden in ons leven? Zijn er nog heilloze wegen in ons leven? Zijn er nog zaken die niet echt in lijn zijn met uw wil voor mijn leven? En is het nodig dat ik mij bekeer en dat ik mij afkeer van zaken? Ik geloof dat het belangrijk is om daar radicaal in te zijn. Ik geloof dat God ook zo'n leger zoekt. Een leger dat radicaal is. En wij zijn zo goed in staat om excuses te bedenken. Om dingen weg te praten. Maar als wij voor God staan, is het belangrijk dat je eerlijk bent, echt bent en ook rein en heilig bent. En als je het geloof soms niet hebt om bepaalde zaken te overwinnen, bid dan zoals die man die ook bij Jezus kwam en zegt dan van, Heer, kom mijn ongeloof tegemoet. Help mij om dit te overwinnen. Op welk gebied dan ook. Soms is het gewoon heel praktisch en heel simpel. Verslavingen. Verslavingen als roken. Verslavingen als televisie. Verslavingen als onreinheid. Verslavingen als geld en hebben enzovoort. Ga daarmee met God worstelen. En als je wil dat je gebedsleven sterker wordt en je wil dat zijn aanwezigheid op je leven toeneemt, wees dan over zulke zaken eerlijk. En gebruik niet genade om met de ene been in de wereld te kunnen blijven staan en dan in de andere been toch met God alles mooi in koek en ei te laten zijn. Dat is een buitenkant en God is daar niet in geïnteresseerd. Laat God jouw hart onderzoeken tot in het diepst van je wezen. Ga niet stoppen, ik noem dit voorbeeldje even, met roken, omdat het zo hoort in een kerk zoals dit, of omdat het hier vanaf het podium gezegd wordt, of omdat jouw levensgroepleider het zegt. Dan ben je bezig met een uiterlijke vorm van heiligheid en God is daarin niet geïnteresseerd. Maar als je, en het is een simpel voorbeeld, als je kijkt naar zo'n ding en je weet van, hey ja, roken maakt mijn lichaam kapot, het is ongezond, staat te groot op, dat roken is dodelijk enzovoort. Ik snap niet altijd als ik die pakjes sigaretten zie, dat ik denk van, hoe kun je dit kopen met wat hierop staat? Verschrikkelijk. Ik dacht trouwens wat vasten betreft, ja, ik kan wel vasten van roken. Maar ik rook toch niet, dus is wel makkelijk. Maar dan zegt iemand, ja, moet je toch wat kosten? Nou, dan koop ik een pakje sigaretten en dan gooi ik hem weg, dan heeft hem ook wat gekost. Nee hoor, het is gewoon een grapje die we met elkaar hadden. Maar ga niet, dus je weet dat het slecht voor je is en je weet dat het verslavend is. Ga daarover met God in gesprek. En zeg van, Heer, waar komt het vandaan en wat moet er gebeuren? Hoe kan ik erover winnen? Hoe kunt u me daarbij helpen? Maar als je niet met God in jouw gebedsrelatie ook spreekt over zonde, over zaken die tussen jou en God instaan, die jouw leven kapot kunnen maken, denkwijzen, denkpatronen enzovoort. Als je daar niet eerlijk over bent, dan wordt dat zo'n blokkade waardoor uiteindelijk de hemel misschien wel gesloten kan zijn over jouw leven. Als je me goed hoort, hoor je mij continu over gebed praten. Niet in een vorm en niet in een bepaald stappenplan. Maar met name over eerlijkheid en eerlijk met God zijn. En de aanmoediging die ik je wil geven is, ben je eerlijk met God? Het allerbelangrijkste voor wie je hier zonde beleidt. Natuurlijk staat er in de Bijbel dat het ook eens goed is om aan elkaar zonden te beleiden. En het dan recht te zetten voor God. En daar geloof ik in. Maar de kern is dat je het voor God doet. En dat je recht staat voor God. En dat je zo'n houding hebt zoals David. Dat David zegt van, Heer, spreek mij vrij van verborgen zonden. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. En wat we net in Jesaja lazen, is van de hemel kan maar zo gesloten zijn. Gewoon doordat we zonden in ons leven toestaan en ze er ook gewoon laten. Door jullie zonden houdt hij zich verborgen en wil hij je niet meer horen. Dus dat is die derde blokkade. Gewoon simpelweg blokkade van zonde. Spreuken 1 vers 23 staat. Luister, neem mijn berispingen ter harte. Dan stort ik mijn geest over je uit. Dan laat ik je delen in mijn wijsheid. Maar toen ik je riep, wees je me af. En toen ik je mijn hand bood, nam je die niet aan. En al mijn goede raad heb je in de wind geslagen. Elke berisping heb je genegeerd. Daarom lach ik om je ongeluk, schater ik het uit om je ellende. Wanneer ellende op je afkomt als een storm en ongeluk, als een onweer over je losbarst, dan leed en nood je treffen. Dan zul je me roepen, maar ik antwoord niet. Je zult me zoeken, maar je vindt mij niet. Dit is eigenlijk de blokkade van onverschilligheid. Het is misschien heel simpel, maar het is misschien het meest mooie voorbeeld. Stel je gaat naar de dokter en je hebt heel erg hoofdpijn. En de dokter zegt tegen je, neem een aspirintje. En je gaat naar huis en je denkt erover na enzovoort. En je denkt, nou nee, de aspirintje is toch niet wat ik denk dat ik nodig heb. Het is vast iets veel ergers of wat dan ook. En je neemt gewoon het aspirintje niet. En een week later kom je weer bij de dokter en de dokter zegt, neem een aspirintje. En je denkt, oké, ja, goed advies. En je gaat naar huis en je doet het gewoon opnieuw niet. Je volgt gewoon je eigen kop. Wie is dan verantwoordelijk voor het feit dat je hoofdpijn hebt, de dokter of jezelf? Een stukje onverschilligheid. Of een ander voorbeeld waar je van wel eens hoorde van die overstroming. En dat er dan iemand bidt van, Heer, wilt u mij redden? En hij wacht tot de redding komt. En elk bootje die voorbij gaat, laat die voorbij gaan. En op een gegeven moment komt hij in de hemel. En God zegt, ja, ik heb 20 bootjes bij je langs gestuurd. En je hebt er niks mee gedaan. Dat je niet reageert op de uitgestrekte hand in jouw leven. Onverschillig. Eigenlijk een rode draad, en dat zal ik straks ook noemen, in al deze blokkades heeft alles te maken met je eigen kop volgen, voorop willen gaan, de baas te willen zijn en God moet jou volgen in plaats van dat jij God volgt. Onverschilligheid kan een blokkade zijn in jouw gebedsleven. Een volgende, die staat ook in Spreuken 21. Spreuken 21 vers 13. Wie zijn oren sluit voor het gejammer van de armen zal ooit zelf om hulp schreeuwen en geen antwoord krijgen. En als we het onze Vader lezen, dan zeggen we op een gegeven moment, Heer, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven andere schuldenaren. En dit principe heeft alles te maken, en deze blokkade in je gebed heeft te maken, met het niet geven van genade aan anderen. Jij wil de genade van God over jouw leven, maar jij kunt absoluut geen genade voor anderen tonen. Dat kan een blokkade vormen in jouw gebedsleven. Vader, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. God wil een bepaalde hartsgesteldheid in jouw leven zien. En daarvanuit is het principe van zaaien en oogsten zelfs van toepassing. Ik weet, des te meer genade ik aan anderen geef, des te meer genade ik van God ontvang. Maar hoe menselijk is het soms niet om daar moeite mee te hebben. En het is belangrijk, ook in jouw relatie met God, dat je hier met hem over praat. En dat je hierover nadenkt. Desnoods, als je hier moeite mee hebt, dan zeg je dat tegen God. Heer, help mij om genade te geven. Help mij om genadig te zijn. Een volgende, deze vind ik ook altijd heel erg leuk. Met name omdat in de grondtekst het heel leuk staat. 1 Petrus hoofdstuk 3, vers 7. Dit is een punt voor de mannen. Dus dit is een gebedsblokkade voor mannen. Waar mannen last van zouden kunnen hebben. Vers 7, 1 Petrus 3, vers 7. U mannen moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. En in het als broos vaatwerk staat er in de andere vertaling. En je kunt dat zien als iets heel kwetsbaar, maar je kunt het ook zien als iets heel kostbaars. En ik zie dat als iets heel kostbaars. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. En dan staat er, dan staat niets uw gebeden in de weg. En in de grondtekst staat er dit. Behandel je vrouw als kostbaar, als waardevol, opdat jouw gebeden niet omgehakt zullen worden. Dus de term die gebruikt wordt is het omhakken van een boom. En ik heb thuis, achter mijn huis hebben we een mooi bos. En daar hebben we ook een paar bomen mogen omhakken voor mijn mooie open haardje. En ik weet er dus alles van hoe het eruit ziet. Je hakt het om en zo'n boom valt om. En op een gegeven moment, je ziet gelijk als zo'n boom omvalt, zit er geen leven meer in die boom. En hoe jij als man omgaat met jouw vrouw, heeft direct gevolg op het leven in jouw gebedsleven. Wist je dat? Het staat hier. Opdat je gebeden niet belemmerd worden. En dan moet je als vrouw nu niet gaan zeggen van, kijk, daar staat het in die tekst. Dit mag ik als man tegen mannen zeggen, dat is makkelijk, dat is veilig. Maar het is wel waar. Hoe ik met Peter omgaat, heeft invloed in hoe God met mij omgaat. Als je niet met respect als man omgaat met je vrouw, hoe kun je dan vragen dat God met respect omgaat met jou? Het staat gewoon heel simpelweg hier in het woord. We gaan weer terug naar Spreuken. Spreuken 28. Ik geef je gewoon een lijstje om te overdenken. Vers 9. Als je geen gehoor geeft aan de wet, is zelfs je gebed de Heer een gruwel. En in de taal van ons vandaag de dag te zeggen is, als je weet wat God van je vraagt en je doet het toch niet, dan hebben je gebeden ook geen nut. In Jacobus, volgens mij 4 vers 17 was het, waar stond, als je weet wat van je verwacht wordt, maar je doet het niet, dan is dat ook zonde. Gewoon weten wat God van je vraagt en het toch niet doen, dan zelfs heeft je gebed geen nut. Het mooie is, of het bijzondere is, als je dit bekijkt, is hoe God, en dat zie ik heel vaak, hoe God toch jouw gebeden en zijn zegeningen over jouw leven koppelt, ook met hoe je leeft. En soms hebben wij wel een beetje de neiging, het maakt niet uit wat je doet voor God, maar het maakt uit wie je bent voor God. En daar zit een stukje waarheid in. En tegelijkertijd is het ook waar dat hoe jij leeft, hoe jij omgaat met anderen, hoe jij anderen behandelt, hoe je omgaat met wat God zegt, hoe jij Gods woorden in de praktijk brengt, heeft alles te maken met ook de zegeningen die God via jouw gebedsleven wil geven. Dus de volgende blokkade is gewoon het verachten van de wetten van God. Of een ander woord zou je ook kunnen noemen, het verachten van de principes van God. Zacharia 7 vanaf vers 12. Of laten we maar beginnen bij vers 11. Jullie voorouders weigerden halstallig om te luisteren. Ze stopten hun oren dicht om maar niet te hoeven horen. Ze lieten de woorden en vermaningen die de Heer van de hemelse machten hun door zijn geest bij monden van de vroegere profeten voorhield, niet tot zich doordringen, maar sloten zich ervoor af. En daarom werden ze getroffen door de toorn van de Heer van de hemelse machten. Ze luisterden niet toen hij hen riep. En daarom zei de Heer van de hemelse machten, zal ik niet luisteren wanneer zij mij roepen. En de volgende blokkade die ik wil noemen is de blokkade van koppigheid. Je weet wat God spreekt, maar je volgt, en ik heb het eigenlijk ook in andere vorm ook al wel gezegd, maar je volgt op toch steeds je eigen kop. Het is, eigenlijk heeft de rode draad van alle blokkades die ik noem, heeft alles te maken met zelf de controle willen houden over jouw leven. En zelfs over jouw gebedsleven. En als die vorm van controle in jouw gebedsleven zit, 2 weken geleden noemde ik het ook nog, is het zelfs een vorm van toverij. Dat we God proberen te controleren door onze gebedsformules en door onze manieren van bidden. Dan denken wij dat we daarmee God kunnen krijgen waar wij hem hebben willen. Dan heb je geen gebedsleven, maar dan ben je op een heidense manier met God bezig. En God die doet daar niet aan mee. Die strekt zich dan gewoon terug. Ziet er aan de buitenkant misschien heel mooi uit. Maar het is gewoon een vorm van God controleren en controle is tovenarij. En dat is niet wat God wil. Koppigheid. Je houdt zelf de controle en je volgt je eigen kop. De volgende, Jacobus hoofdstuk 1. En ik begin te lezen vanaf vers 5. Komt een van uw wijsheid tekort, vraag God daarom. En hij die aan iedereen geeft, zonder voorbehouden, zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Vraag vol geloof is een andere manier om dit te lezen. En wie twijfelt is als een golf in de zee die door de wind heen en weer wordt bewogen. En wie zo aarzelend en onberekenbaar is, is bij alles wat hij doet Moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. Dus als er continu twijfel is, en dan is het weer zo, en dan is het weer zus, dan staat hij gewoon letterlijk. Die moet niet denken dat hij iets van de Heer kan krijgen. En daarom opnieuw benoem ik continu, met deze zaken moet je niet jezelf gaan veroordelen, maar met deze zaken moet je met God gaan spreken. Als je proeft dat er twijfel in je hart is, ik merk dat er in mijn leven soms gebieden zijn, er zijn bepaalde gebieden waarin ik God vergeloof en dat staat vast en dat is zeker, maar er zijn ook gebieden waarin ik zie, hé, daar heb ik twijfel, daar heeft mijn geloof zelfs soms wonden gehad. En dan merk ik van, Heer, ik vind het moeilijk om u in deze gebieden te vertrouwen. Maar dan ga ik daar ook mee met God over praten. Dan zeg ik eerlijk van, Heer, ik weet dat als er twijfel in mijn hart is, dat mijn gebed en mijn relatie met u zal belemmeren. Dus ik wil van deze twijfel af. Maar help mij opnieuw. Kom mijn ongeloof te hulp. De grootste sleutel die ik je in deze weken mee kan geven, is eerlijkheid in jouw gebed met God. Dat is het allerbelangrijkste. Dus ook over al deze blokkades. Wees eerlijk. Wees eerlijk naar God toe en benoem ze. Van, hey, ik heb hier last van. Ik ben een twijfelaar. God wijst je nooit af op je zonde. Maar hij wijst je wel op je zonde, zodat je ervan af kunt komen. Snap je? Hij wijst je niet af om je zonde, maar hij wijst je op je zonde, zodat je van je zonde af kunt komen. Daar zit geen veroordeling in, maar juist een uitnodiging. De laatste, ook Jacobus. Jacobus 4, vers 3. En ik begin gewoon bij 1. Waar komt al die strijd, hoofdstuk 4, vers 1, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw midden? U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig. Maar u bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets, omdat u niet bidt. En als u bidt, ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Eigenlijk is deze tekst de samenvatting van al die blokkades. U wilt uw eigen hartstochten bevredigen. Ik gericht gebed. En ik geloof dat het belangrijk is dat we daarvan vrijkomen. En dat we daar eerlijk over zijn. Ook met God. Dus ik heb genoemd, de blokkade kan ongehoorzaamheid zijn. Blokkade kan zijn dat je God wil controleren. Blokkade kan zonde zijn. Verborgen zonde. Blokkade kan onverschilligheid zijn. Een blokkade kan zijn dat je anderen geen genade wil geven, die je zelf wel zou willen ontvangen. Blokkade kan zijn dat je als man je vrouw niet als waardevol behandelt. Een blokkade kan zijn dat je Gods principes en Gods wetten veracht. Een blokkade kan gewoon simpelweg koppigheid zijn. Een blokkade kan twijfel zijn. En de laatste is, een blokkade kan ikgericht zijn. Dat je gewoon alleen maar ikgericht bent en dat je gericht bent op jezelf. Nou, waar is God dan nu wel op zoek? Wat wil God dan wel? Het is belangrijk om daar ook mee te eindigen. Om dat te bekijken. Wat zoekt God? En wat zou ik graag ook in deze gemeente zien? Een houding die we met elkaar hebben. En als we God zoeken. Nou, het eerste vind ik een hele mooie, een hele bekende, is 2 Kronieken. 2 Kronieken, hoofdstuk 7, vers 14. Wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt. Dus in plaats van dat we koppig zijn, maar dat we ons hoofd buigen. Ons vernederen. Al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen. Bekering en, in de goede zin van het woord, onderwerping aan God. Dat zijn de sleutels. Ga in je gebed met een houding van bekering komen, van alles wat niet van God is. Dat is wat je bij Ezra heel radicaal zag. Ik dacht van, je moet het maar voor je zien. Op een gegeven moment moesten duizenden mensen binnen 3 maanden tijd, die zijn gewoon letterlijk gescheiden. Ze hadden een radicale bekering. Omdat ze met de ene been in de tempel dienen, met de andere been gewoon zijn gaan trouwen met al die heidense vrouwen en volken enzovoort. En ze bekeerden zich ervan. Een fundamenteel punt in het gebed is dat je komt met een houding van bekering. Ik wil er nog 2 andere teksten bij noemen. Gaan we weer terug naar Jacobus, hoofdstuk 4. Hoofdstuk 4, vers 7, daar staat, onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars, zuiver uw hart, twijfelaars. En daar zijn die twijfelaars weer, waar we het net over hadden. Dat als je twijfelt, dan moet je vragen dat God je hart zuivert. Dat je vraagt dat hij met zijn bloed reinigend over jouw leven komt en dat je hart gezuiverd wordt van alle twijfels. Weeklaag, wees treurig, laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen veranderen in droefheid en uw vreugde in somberheid. Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen. staat niet dat je niet blij mag zijn. De Bijbel spreekt ook heel veel over vreugde. Maar het heeft te maken met dat je voor God komt met de houding van Heer, hier ben ik Heer. En ik verneder mij voor u, zodat hij jou kan verhogen. Je moet je koppigheid laten gaan. God niet voor jouw karretje blijven spannen. Maar tegen God zeggen van ik, in zekere zin ellendig mens, zonder u kan ik het niet. Ik heb u nodig. En dit klinkt heel droevig, maar ik geloof dat deze houding de grootste vreugde is die er is. Want dat is de vreugde van bekering en bevrijding die daaruit voortkomt. De laatste tekst is een paar bladzijden verder, 1 Petrus hoofdstuk 5. En dan vanaf vers 6 opnieuw. Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag. Dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart. Vers 8, wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem te weer, gesterkt door het geloof, in het besef dat uw broeders en zusters waar ook ter wereld onder hetzelfde leed gebukt gaan. Opnieuw, onderwerp u aan God, dan zal Satan van je vluchten. Wees waakzaam, weet dat er een vijand is die rondgaat als een brullende leeuw en die wil het liefste jouw gebedsleven verslinden. Maar wees waakzaam, wees alert, geef niet op, maar wees waakzaam over jouw relatie met God. Verneder je voor hem, zoek zijn aangezicht en zeg van Heer, ik heb u werkelijk nodig. Het is een hele fundamentele houding. En het is mooi om hiernaar te luisteren en misschien onder de indruk te zijn van de teksten en de Bijbelgedeelten die we lezen. Maar het is het allerbelangrijkste dat je hart geraakt wordt. En dat je tegen God zegt van Heer, ik heb u nodig. Help mij. Help mij. Zie mij voor u staan. En ik ben gereinigd door uw bloed. Maar ik heb uw leven nodig. En ik doe niks uit eigen kracht. Maar ik wil mijn koppigheid, mijn twijfel, mijn willen controleren van u, zelfs mijn manieren van bidden waarin ik bepaal wat u moet doen, wil ik allemaal bij u neerleggen, op het altaar leggen en vragen van Heer, wilt u mij leren bidden naar uw hart? Misschien zijn er blokkades in je leven die je vanmorgen op mag ruimen, die je vanmorgen op wilt ruimen, die je recht wil zetten voor God. En ik ga op het moment vragen dat de Heilige Geest gewoon tot je hart spreekt en dat je daarvanuit eerlijk en echt kunt zijn naar hem toe. Zo onze hoogte buigen en ons richten naar God toe. Heer, hier zijn wij, uw kinderen. Dank u wel voor uw grote, grote genade. Dank u wel dat we zo net ook in de lofprijs en de bidding mochten bidden om uw vuur. Dat we mogen bidden om uw leven in ons leven. Dat we de naam van Jezus mogen groot maken. Heer, we willen ook eerlijk bij u zijn, Heer. En ook van bepaalde blokkades in ons leven afkomen, mochten ze er zijn. Heer, we willen leren te bidden naar uw hart. Als we uw woord lezen, dan lezen we over de Heilige Geest die door ons heen bidt en ons wil helpen in het bidden. Heer, u wilt ons helpen met het bidden. Heer, maar u wilt ook dat onze motivatie en ons hart zuiver is. En wilt u op dit moment door ons hart spreken, dat daar waar het nodig is, dat we dan bij u belijden, Heer. Misschien zijn er gewoon hele concrete zonden. Zijn er gewoon gebieden in ons leven die we niet los kunnen laten, maar die we ook niet aan u willen overgeven? Heer, misschien is er zelfs wel een mate van koppigheid, waardoor de hemel boven ons leven gesloten is. Heer, misschien is er een mate van controle, waarin we u willen dwingen om te doen wat wij willen. En zodra u het maar niet doet, zijn we als een verwend kind en dan gaan we pruilend zitten, huilend. En dan zijn we boos en gefrustreerd. Wilt u ons vergeven, Heer? Create in me a clean heart, oh God. Schep in mij een rein hart. Maak ons schoon. Maak ons echt. Laat uw geest niet bij ons weggaan, Heer. Maar zet ons inderdaad in vuur en in vlam. Zodat we door u en uit u mogen leven zoals u het bedoeld heeft. Heer, het doet me goed om te horen en te zien hoeveel mensen hun handen opstaken. Dat ze gemotiveerd zijn om in hun gebedsleven te investeren. Heer, en help ons daarin. Heer, dat we daarin zullen groeien. Dat we daar sterker in zullen worden. Dat we de kracht van gebed zullen begrijpen en zullen pakken. En dat elke blokkade in ons leven, dat we daar met u over praten, dat u ze weg kunt nemen in Jezus naam. En neem gewoon even een moment om met God te praten. Misschien over blokkades in je eigen leven. Neem een moment om tegen hem te zeggen van Heer, help mij. Kom mijn ongeloof tegemoet. Ik heb twijfel in mijn hart. Of misschien moet je gewoon heel eerlijk zeggen van ik heb bepaalde verslavingen waar ik van af wil en dat lukt me maar niet. Maar wilt u me erbij helpen? Misschien moet je gewoon toegeven dat je in bepaalde opzichten gewoon koppig bent. Dat je wel weet wat God van je vraagt, maar het gewoon niet wil doen. In andere teksten die ik genoemd heb, zagen we heel duidelijk dat dat soort zaken soms gewoon echt blokkades kunnen zijn in je relatie met hem. En misschien zijn er mannen die gewoon naar God toe en misschien ook zelfs voor naar hun eigen vrouw toe om vergeving moeten vragen. Dat ze gewoon hun vrouw niet met respect hebben benaderd. Niet met respect hebben behandeld. Misschien autoritair zijn geworden in een doorgeslagen denken van ik ben het hoofd van het gezin. Het kan, het hoeft niet. Het kan. Heer, wilt u dat nu gewoon tot ons hart spreken? En we willen het belijden bij u, Heer. En we willen ook staan op die belofte dat uw woord zegt van als mijn volk zich vernedert voor mij en bidt, dan zult u komen en het land genezen. Dan zult u genadig zijn. Als uw volk zich vernedert voor u, dan zult u het land genezen. Heer, en dat is wat we willen. We willen een land dat genezen is door uw kracht.
Amen.